Gemeente, het is vandaag de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Maar het is kerstfeest in de catechismus. De Heer Jezus komt op aarde. Nee, niet eerst in de kribbe van Bethlehem. Maar minstens zo belangrijk, hij komt in de buik van Maria. Ontvangen en geboren. Het is eigenlijk zo eenvoudig. En tegelijk zo onvoorstelbaar. Niet te begrijpen. De eeuwige, ongeschapen God wordt mens. Wordt schepsel. Wel, met Gods hulp willen we daarover nadenken. En we doen dat onder het thema de menswording van Christus. We letten allereerst op het wonder van zijn menswording. In de tweede plaats op het doel van zijn menswording. En vervolgens op het nut van zijn menswording. Dus de menswording van Christus, het wonder daarvan. Dat is het begin van vraag en antwoord 35. Het doel daarvan, het tweede gedeelte van antwoord 35. Ten slotte het nut. Wat hebben we daar nou aan? Vraag en antwoord 36. Gemeente, we staan vanavond stil bij dat derde artikel van de 12 artikelen. De apostolische geloofsbelijdenis. U hebt in twee zondagsafdelingen nagedacht over God de Vader en zijn werk. En vanaf zondag 11 bent u aan het nadenken over God de Zoon. Daar besteedt de catechismus veel meer aandacht aan. En dat is ook mooi en terecht. U denkt nou over de Heer Jezus, de Verlosser. We zitten ook in het stuk van de verlossing in de catechismus. U hebt de afgelopen keren gezien wie die Verlosser is. Jezus, Christus, Gods enig geboren Zoon, onze Heere, wie Hij is. En vanaf zondag 14 gaan we dan nadenken over wat Hij gedaan heeft. En over wat Hij nog steeds doet. De catechismus gaat ons vertellen over de twee staten van Christus. De staat van zijn vernedering en de staat van zijn verhoging. En dat is even een herhaling van de catechisatielessen. Misschien hebben jullie dat wel gehad op catechisatie. Vroeger ongetwijfeld, nou vandaag de dag eigenlijk ook wel. De staten van zijn vernedering, de staat van zijn verhoging. Met de staat van zijn vernedering verdient de Heere Jezus de zaligheid. En door de staat van zijn verhoging kan hij de zaligheid toepassen. Geven, hè, als verhoogde vorst en zaligmaker, geeft hij bekering en vergeving. En dat heeft hij tijdens zijn vernedering verdiend. Nou, ja, een staat, dat horen we eigenlijk vanmorgen ook, hè, de positie van de verhoogde Christus. Een staat, dat is een positie. Je hebt de huwelijkse staat en dat is de positie van het getrouwd zijn. En je hebt de staat der rechtheid, dat is de staat, de positie waarin Adam verkeerde toen hij nog niet in zonde was gevallen. Je auto die verkeert in een goede staat, in een goede toestand, als die nieuw is, als het goed is. Wel, zo heb je ook de staat van de vernedering in het leven van de Heer Jezus. Dat is de positie, de toestand waarin hij afdaalde en steeds dieper afdaalde, neerging in de wereld. Hij werd ontvangen en geboren. En vervolgens ging hij nog een treetje lager. Hij moest lijden en sterven. En toen weer een treetje lager, toen moest hij begraven worden. En toen weer een grote stap naar beneden, neerdalen ter helle. Staat van zijn vernedering. En je hoort aan al die treetjes, dat er in die staat van vernedering ook, op trappen zitten naar beneden. Ontvangen en geboren, lijden, sterven, begraven worden, nedergedaald ter helle. Trappen van zijn vernedering. Nou, vandaag of vanavond staan we dus stil bij die eerste trap. Die eerste trede naar beneden van de staat van de vernedering. En ik weet niet hoe het... U hebt misschien ook al een trap thuis. En hier is ook een trapje. Kijk, als ik dit trapje afga, met die eerste trede, dan sta ik nog eigenlijk boven. Maar zo is het niet met die trappen van de vernedering. He, want als de Heer Jezus één trapje naar beneden doet, ontvangen en geboren, dan is hij eigenlijk meteen al beneden. Want dan stapt hij al onnavolgbaar diep. En je vraagt je af als je erover nadenkt. Gods Zoon, de eeuwige ongeschapen God, ontvangen en geboren. Kan het nog dieper? Kan het nog dieper? Het is bekend van Maarten Luther. Dat hij eens urenlang met grote verbazing heeft zitten staren op de woorden. God in de kribbe. God in de kribbe. Onvoorstelbaar. Eerste trap van zijn vernedering. Zo diep. Kijk, misschien een beetje een vreemd voorbeeld, maar als ik, dat kan niet, maar als u en ik zouden veranderen in een mier, ja, dat is natuurlijk een ontzaglijk grote vernedering. En toch, we zijn schepsel en we blijven schepsel. He, dus eigenlijk valt het nog wel mee. Maar de eeuwige ongeschapen God daalt nog veel verder af. De ongeschapene wordt iets wat hij niet is, was. Mens. Heeft de menselijke natuur aangenomen. Aangenomen. Dan moeten we eigenlijk ook even een streepje onder zetten. Dat kunnen wij niet. Voordat jij geboren was. Voordat jij geboren werd. Waar was je toen? Nou, bij moeder. In haar buik. En daarvoor? Ja, toen was je nergens. Maar bij de Heer Jezus is dat anders. Hij was er al voordat hij geboren werd en voordat hij ontvangen werd. Voordat de Heilige Geest hem borduurde in Maria. Hij was Gods Zoon, aan God gelijk, in de hemelse heerlijkheid. Er is nooit een tijd geweest dat hij er niet was. Hij is er eeuwig altijd al geweest. De schepper van hemel en aarde. Hij had de mensen gemaakt, hij had Maria gemaakt. Maar hij wilde in de buik van Maria, die hij dus eerst gemaakt had, gelegd worden. De schepper in de buik van het schepsel. Hij werd ontvangen, zo staat er in de vraag. En heeft de menselijke natuur aangenomen. Uit het vlees en bloed van Maria. Het is vanavond geen biologie. Het is theologie, geen leer over het leven, bios, maar leer over theos, over God. Maar hier ruikt het elkaar. En dan spreken we heel eerbiedig, gemeente. Maar er moest een eitje van Maria aan te pas komen. Dat bevrucht werd. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Zegt Jesaja 7 vers 14. Hij is het zaad. Niet van de man, maar van de vrouw. En zoals al voorzegd in de moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en tussen haar zaad. Zwanger worden zonder dat er een man aan te pas komt. En waarom was dat nodig? De gemeente, als Jozef de vader van de Heer Jezus zou zijn, dan zou de Heer Jezus een gewoon mens zijn geweest. En dan kon hij niet voor mensen betalen. Dan had hij zelf zonde. Dan kon hij alleen voor zichzelf lijden en sterven. Maar omdat hij God is, zonder dat er dus een man aan te pas komt, ontvangen uit de Heilige Geest, kan hij het ook voor anderen doen. Hij moet trouwens ook God zijn om de zwaarte van het oordeel te kunnen dragen, om de Godverlatenheid, die eeuwigdurende hel in 3 uur, te kunnen doorstaan. En gelukkig, hij komt van God. Maar het bijzondere werk van Gods Geest wordt hij ontvangen. En daarin ligt ook het geheim van de zondeloosheid van de Heer Jezus, gemeente. De zondeloosheid. Het was een poos terug dat er iemand op catechisatie vroeg: dominee, hoe zit dat nou eigenlijk, hè? De Heer Jezus zonder zonde. Zonder zonde geboren en zonder erfzonde. Hoe kan dat? Want hij is toch wel uit een mens, een zondig mens, geboren. Erfzonde, dat is misschien voor de kinderen, maar dat betekent dat dat kleine babytje dat geboren wordt, of die babytjes die hier gedoopt worden, en dat al zondige kinderen zijn. Zondige kinderen. Vanaf het allereerste begin, vanaf de bevruchting, de conceptie, zondig en doemwaardig. Hoe dat kan, ik leg dat aan de catechisanten in Nieuwpoort altijd uit met een rij plastic bekertjes. Die neem ik dan mee en die laat ik dan zien, een rij plastic bekertjes, en die zitten allemaal in elkaar. En dat onderste bekertje, dat is dan Adam. En heel die rij bekertjes die daarin zitten, dat is het menselijk geslacht. Want heel de mensheid is uit die ene Adam voortgekomen. En wat is er gebeurd in het paradijs met Adam en Eva? Adam viel in zonde. En wat gebeurde er toen met het menselijke geslacht die uit Adam zou voortkomen? Ja, die viel ook. Dus Adam, die onderste, viel. Maar heel dat menselijk geslacht dat hij in zijn lendenen had, nam hij mee. Erfzonde. Hij viel en werd schuldig. En die bekertjes ook. En zo deelt de mensheid in de schuld van Adam, erfzonde. Maar nou gaat het niet over Adam, maar over de vrouw. En Maria was wel de biologische moeder. En hoe zit het dan? Draagt zij geen erfzonde over? Was dat dan alleen via Jozef? Er zijn uitleggers, er zijn theologen die zeggen dat zo is. Hè? De erfzonde die wordt via de man doorgegeven. Maar Calvijn die noemt dat grote onzin. En ik zeg dat een beetje raar, maar dat is niet echt kansvoltaal natuurlijk. Maar de reformatoren die konden zich ook op zo'n manier uitdrukken in hun boeken. Dat kan niet. Jezus was vrij van zonde, ondanks dat hij echt mens werd, vlees en bloed, van een mens, van Maria. En dat hij zonder zonde was, zonder erfzonde. Dat komt maar door dat werk van de Heilige Geest, die voortdurend daarbij betrokken was, bij dat proces van zwanger worden. Ontvangen is. Daardoor was hij vrij van zonde. Hij deelde niet in Adams val, maar hij werd recht geboren en ontvangen. En dat is een ontzettend rijk iets, gemeente. Er zit zoveel in dit artikel. Hij is eeuwig en waarachtig God. Hij nam vlees en bloed aan, een menselijk lichaam. Wij worden geboren. U wordt geboren. Dat is passief. Maar hij nam aan. Wij zijn op de wereld gezet door een ander. Maar Christus kwam zelf. Het was een actieve daad van zijn vernedering en van zijn almacht. Hij wilde arm worden daar hij rijk was. Dat was een daad van zijn liefde. Dat hij daar ontvangen werd als een klein beginsel. Een kindje. Hij daalde af. In de mijnschacht van mijn verlorenheid. En dat was nodig. Dat was nodig. Dat die trappen van die vernedering, die eerste treden, waardoor hij al zo onafvolgbaar diep stapte. Dat was nodig. Om zondaren zalig te maken. Om zo iemand als ik zalig te maken. Zijn komst, zijn ontvangenis en zijn geboorte, dat wijst ons op onze diepe, diepe val. Op onze schuld. Ik ben zo gebonden in de schaduw van de dood, in de dood zelf, dat er maar één mogelijkheid was om mij uit die dood te halen. Dat was dat God zelf afdaalde, zo diep. Er zijn er mensen in Sliedrecht die zo diep gezonken zijn dat ze niet weten hoe het moet. En dat ze zo vastzitten in de zon, in de strik van het ongeloof. Onmogelijk om zalig te worden. Onmogelijk om te geloven. Onmogelijk om daarbij die vergeving en bekering te kunnen. Dit is het evangelie. Er is een middel tot behoud, een middel tot zaligheid. Gods Zoon, die nu verhoogd is om uit te delen. Hij is mens geworden om al die schatten op aarde in de diepte van onze verlorenheid te verwerven. Dat is het doel. En dat is het doel van zijn menswording. Heel kort gezegd. De catechismus die wijst ons op een aantal dingen. Hij is mens geworden, hij heeft vlees en bloed aangenomen, opdat hij ook het ware zaad van David zij. Opdat hij zijn broeders in alles gelijk zij. Zijn broeders in alles gelijk uitgenomen, behalve de zonde. Jezus werd geboren als het ware zaad van David. Echte nakomeling van hem, zo was het beloofd. Beloofd in het Oude Testament. Die vervulling, ja, die vervulling leek onmogelijk te zijn geworden. Het was, om het heel ouderwets te zeggen, maar de werkelijkheid is zo nieuw als wat, een afgesneden zaak. Afgesneden zaak. Het koninklijk huis van David, ja, dat was nagenoeg weg. Israël was in ballingschap gevoerd. Weinigen waren er teruggekeerd. En na de terugkeer hadden de hoge priesters de leiding naar zich toegetrokken. En uiteindelijk kregen de Romeinen het voor het zeggen in Israël. Herodes, het koning. Het koningshuis van David. Nou ja, dan moet je in Nazareth zijn. In het verachte, nietswaardige Nazareth. Waar een armoedige Jozef en Maria wonen. Vergane glorie. Maar de Heere is de getrouwe. We hebben het vanmorgen gezongen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En hij is zijn woord van trouw gaan volbrengen, dwars door de onmogelijkheden heen. Dat is de stijl van Gods handelen. Hè? Als het onmogelijk wordt aan mensenkant, dan gaat hij zien, laat hij zien dat bij hem alle dingen mogelijk zijn. Er zal een reisje voortkomen, een takje uit die afgehouwen tronk van Isaïe. Omdat het zullen weten, Jezus, de Zoon van David, ons koninkrijk zal geen einde hebben. Zoals God het belooft. En al lijkt dan alles verkeerd te gaan en hopeloos te zijn, God houdt getrouw zijn woord. Hetgeen uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En vanmorgen horen we het ook. Petrus wees op de God van Abraham, Isaac en Jacob. Daar komt hij vandaan. De Heer is trouw. Daar mag je moed uit putten, gemeente. Als je ziet op de heilsgeschiedenis, de geschiedenis in het Oude Testament, de beloften die de Heer gedaan heeft. En toch door de onmogelijkheden heen vervulling heeft gegeven en de Heer Jezus heeft geschonken. De duivel dacht dat hij het gewonnen had. Maar de Heer zorgde voor de geboorte van zijn zoon. Daar mag je ook moed uit putten als het gaat om de heilsorde. De heilsgeschiedenis, Oud Testament, geboorte van de Heer Jezus, lijden en sterven. De Heer heeft ervoor gezorgd dat het gebeurd is, dat hij is opgestaan. En daar mag je ook moed uit putten dat, als je kijkt naar je eigen leven. De Heer zal het voor mij volleinden. Als hij begonnen is in je leven, dan zal hij het afmaken. En het feit dat je gedoopt bent, dat is er een bewijs van dat hij ook wil beginnen in jouw leven. Al heb je alles tegen, al klaagt Gods wet je aan dat je tegen al die geboden van God zwaar gezondigd hebt. En geen ervan gehouden. Nochtans, Heere, u hebt uw woord van trouw gegeven. En daar mag ik me aan vastklemmen. Hij is het ware zaad van David na Gods belofte. En dan ook een tweede, zijn broeders in alles gelijk. Hij kreeg een menselijk lichaam. Een menselijk lichaam. Niet het menselijk lichaam van voor de zondeval. Maar de Heer Jezus kreeg een menselijk lichaam van na de zondeval. Een broos lichaam. Een kwetsbaar lichaam. Zwak. Aan de vergankelijkheid onderworpen. Zo'n lichaam. En nam vlees en bloed aan. Hij werd mens met alle zwakheden die bij het mens zijn horen. Dat is ook zo troostrijk, gemeente. De Heer Jezus die weet wat menselijk lijden is. Die weet wat pijn is. Die weet wat verdriet is. Moeite. Angst. Hij weende bij het graf van Lazarus. Hij was vermoeid toen hij sprak met de Canaanese vrouw. Hij was vermoeid toen hij in slaap viel in de storm op het houten dek van het schip. Hij weet wat het is om als mens in de steek gelaten te worden. Niemand die naar je omziet. Niemand die naast je staat. Hij had zo'n behoefte aan mensen om zich heen in de hof van Gethsemane. Hij weet wat depressie is. Hij weet wat het is om geprest, gedrukt, bedrukt te worden. Hij weet wat het is als je je verlaten voelt door God. En hij kent het gevoel niet alleen, maar hij kent de werkelijkheid ervan. Dat kan niemand van u zeggen. Niemand van u. Dat is wel een bouwse bewering. En toch, hoe zwaar het ook is op aarde. Altijd zijn er nog blijken van Gods genade. Dat de zon vanmorgen is opgegaan. Dat de zon vandaag schijnt. Dat je kan ademhalen. Een blijk van Gods trouw. Maar voor hem was er op Golgotha op een gegeven moment niets meer. Geen enkele blijk van Gods nabijheid. Van Gods gunst. Het was over en uit daar in die eeuwige nacht toen hij neerdaalde ter helle. Hij weet wat het is om het als mens mee te moeten maken dat de dood je aangrijpt. In al hun benauwdheid was hij benauwd. Hij weet wat het is. Als je als kind geplaagd wordt op school. Als je geslagen wordt. Hij weet wat het is als anderen niet eerlijk tegen je zijn. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Zijn broederen in alles gelijk. We hebben dat ook gelezen. alles. Als u een klein babytje hebt, wat is dat rijk en wat is dat moeilijk als je dat nooit meemaakt. Zo is de Heer Jezus ook geweest. Kromme beentjes. Scherpe nageltjes. Gods zoon. Hij moest leren rollen. Leren kruipen. Bij de tafel leren staan. Zijn eerste stapje zetten. Leren praten. Leren lezen. De Heilige Geest van God rustte op hem. En toch, net als zijn broers, zijn broertjes, moest hij leren gehoorzamen. Hij heeft geleerd om zich te onderwerpen aan God. Zo staat in Hebreeën 5 vers 8. Hoewel hij de zoon was, nochtans heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. Nog niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En tegelijk, hoewel hij mens was en bleef, bleef hij altijd ook God. Mensheid en Godheid onafscheidelijk. In de kribbe, aan het kruis en zelfs in het graf. Zo belijdt artikel 19 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En waarom moest dat nou zo? Zijn broeders in alles gelijk. Dat moest omdat hij zo een barmhartig hoge priester zou zijn. Een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren. Om de zonde van het volk te verzoenen. Zijn broeders in alles gelijk. Omdat hij zelf verzocht is geweest. Geleden heeft in het menselijk lichaam, opdat hij zo mensen in hun lijden te hulp kan komen en medelijden kan hebben met hun zwakheden. Hij weet van aanvechting, moeite en pijn. Hij weet wat het is om naar het graf gedragen te worden, om daar te liggen. Hij kan ons als geen ander troost geven in zulke omstandigheden. Hij weet wat zijn kinderen doormaken als ze soms geen woorden hebben om te bidden. Dan mag je zeggen, Heer, u weet het. U kent mij. En wil ook mij met mijn zondige menselijke zwakheid een plek geven in uw volmaakte voorbeden. Hij weet alles. En het rijke, het allerrijkste gemeente... Dat is niet dat hij nou medelijden kan hebben en dat hij nou mee kan voelen met onze zwakheden. Ook dat is rijk en dat mogen we onthouden. Dat mag ons tot troost zijn, maar het allerrijkste is dat hij in al die dingen zonder zonde bleef. Hij heeft nooit één negatieve gedachte gehad. En toen hij opgroeide, nooit één vrouw aangezien om haar te begeren. Hij heeft nooit... negatief gepraat over anderen. Hij heeft nooit één moment nutteloos, leeg doorgebracht. Als wij naar onszelf kijken, en ik hoop dat u dat wel eens doet, als we voor de spiegel staan van Gods wet, dan moeten we zeggen, het ziet er niet uit. Op al die punten sta ik schuldig. Tegen alle geboden van God. Maar hij is een mens geworden. En hij is nou precies gepast om mijn schuld te kunnen bedekken. Wel, dat is het derde. En we zagen het wonder van de menswording van Christus. Het doel ervan en nu het nut. Wat nuttigheid verkrijg je door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus. Om het eigen tijd te zeggen, wat heb je er nou aan? Dat hij ontvangen is en geboren als mens zonder zonde. En dan zegt het antwoord eerst dat hij onze middelaar is. Omdat Jezus God een mens is, omdat hij zonder zonde was en bleef. Kan hij onze middelaar zijn. Nou, een middelaar, Middelaar is iemand die bemiddelt tussen twee partijen. En er is bijvoorbeeld ruzie ontstaan, er is een conflict ontstaan tussen twee partijen. En dan een middelaar die kan eraan werken om die ruzie weer op te lossen, om die twee partijen weer bij elkaar te brengen. En stel je voor, ik hoop niet dat je dat weet, maar stel je voor, je bent van school gestuurd. En het is al de zoveelste keer. En ze hebben nu gezegd van nou, het is nu maar, je moet nu maar naar een andere school. Je komt er niet meer in. Dan kan het zo zijn dat je vader de stoute schoenen aantrekt en dat je vader naar school gaat om te bemiddelen. Om te bemiddelen. Zodat je weer terug kan. Nou, zo is de Heer Jezus middelaar. Hij kan het conflict, dat diepe conflict, dat ernstige conflict tussen de heilige God en een zondig mens oplossen. Een middelaar. Een middelaar moet zich kunnen inleven in beide partijen. In beide partijen. Nou, dat kan de Heer Jezus. Als heilige zoon van God kan hij zich inleven in God die gekrenkt is. In zijn eer. Op zijn hart getrapt is. En als mens kan hij zich inleven in de mens die gebukt gaat onder de gevolgen van de zonde. De schuld van de zonde. Want hij weet wat zonde is. In die zin heeft de zonde op zich genomen. Gebukt. Ga je daar trouwens gebukt onder? Had u daar gebukt onder? Die zonde. Uw schuld. Middelaar. In leven. Kan hij zich in de twee partijen. Middelaar, de brug om de kloof te dichten. Een brug die twee rotspartijen verbindt. Om het ravijn dat zonde en schuld heet tussen God en mens weer te dichten. Een middelaar tussen die partijen die zo ongelijk zijn als wat God en mens. Ja, daarvoor moet er ook een middelaar zijn. Hè? De partijen zijn ongelijk. Als God naar de mens toe zou komen, we zouden vergaan. We zouden verteerd worden door zijn heiligheid. En we kunnen ook niet zomaar naar God toe komen. Dan zou hetzelfde gebeuren. En daarom een middelaar. God wordt mens. Vertegenwoordigt de Vader bij de mensen. En hij wil zondige mensen vertegenwoordigen bij God. Mag hij dat voor jou doen? Mag hij u vertegenwoordigen? Uw zaak, uw belangen behartigen bij de Vader. Middelaar. Middelaar moet ook wederzijds vertrouwen genieten. Als er twee partijen ruzie hebben, dan wordt er een middelaar gezocht. Maar ja, die moet wel door beide partijen het vertrouwen krijgen van beide partijen. Nou, de Vader die vertrouwt het werk helemaal toe aan zijn Zoon. En u? Vertrouwt u uw zaak ook aan die Zoon toe? Heeft de prediking daar al voor gezorgd, de prediking van het woord, dat je zegt van ja, die middelaar, die betaalt mij, die moet ik hebben, die heb ik nodig. Of proberen we zelf nog wat? Dat zal niet gaan, gemeente. Dat zal niet gaan. Eens moeten we God onder ogen komen en als we daar geen middelaar hebben, dat zal niet gaan. Weet je wanneer je die middelaar nou juist nodig krijgt? Ja, als het nood wordt in je leven. Ja, als je aan de rand van zo'n ravijn staat en je denkt, ja, ik moet naar de overkant. Maar ja, als ik me nog prima kan handhaven aan deze kant, ja, dan heb ik die middelaar ook niet zo nodig. Maar als het nou gevaarlijk wordt aan deze kant, en als ik nou ga zien van, ik kan hier echt niet blijven staan. Dan komt een tijger naar je toe bijvoorbeeld. Ja, dan ga je een brug zoeken. Dan ga je verlangen naar een brug om naar de overkant te gaan. Maar zo is het. Ik wil vluchten, maar ik kon nergens heen. Waar moet ik naartoe, Heer? Met die schuld, die scheiding maakt tussen mij en tussen u. Waar dan heen? God geeft een middelaar. Hij is de volkomen middelaar, gemeente. Iedereen voor wie hij mag bemiddelen. Ja, die mens is zo goed af. Hij is niet alleen middelaar, maar ook borg. Ja, dat woord staat niet in de tekst, maar borg, dat linkt. Hè? Dat ligt er heel dicht tegenaan, middelaar en borg. Het lijkt op elkaar, maar het enige verschil is dat een borg ook aansprakelijk gesteld wordt. Alle eisen van de Vader, die speelt hij niet door aan de mens. Van nou, dit zijn de eisen, dit is het pakket en daar moet je aan voldoen. En ja, dan kan het misschien goed komen, dan kunnen jullie weer bij elkaar komen. Het is ook niet zo dat hij dan bij de Vader gaat bemiddelen en dat hij dan gaat zeggen van nou, kunt u dit niet schrappen, deze eis en die eis, dat het pakket wat kleiner wordt. Oh nee, hij is een borg die al die eisen van de Vader handhaaft. En het op zich neemt. Schuld betalen. Als middelaar zegt Jezus van ik zal bemiddelen. En als borg zegt hij ja, maar ik zal ook betalen. Alle eisen voldoen. En is het bij de huidige rechtsgang zo dat als iemand borg staat, dat je altijd nog op een bepaalde manier zo in de schuld staat, dat je toch alles nog een keer moet aflossen. Bij deze borg is dat niet zo. Hij heeft als borg de plaats van Adam ingenomen. Om als de zondeloze, de zonde van de mens waarin hij geboren is, te bedekken. Met zijn onschuld en met zijn volkomen heiligheid. En dat leg ik dan meestal, als ik dan zo'n rij met bekertjes heb. Als ik catechisatie geef, dan heb ik vaak bekertjes. Nee, maar als dat bekertje van mij nou helemaal zwart is, dan wil hij met zijn onschuld mij helemaal bedekken. Met zijn blankheid, zijn witheid. En zo wil hij als middelaar en borg tussen beiden treden. Alle schuld van de mens, van zijn ontvangenis af aan. En daarom moest hij ook ontvangen worden. Dit is trouwens ook zo'n heerlijke zondag, gemeente, voor ouders die het meegemaakt hebben dat een kindje al in een moederschoot overleed. Waar een mens begint met zondaar zijn, zo groot, daar begon de Heere Jezus met verlosser zijn. Om te bedekken, om schuld te bedekken. Met zijn onschuld. Helemaal vanaf het begin. En dan maand na maand met zijn onschuld bedekken. En dan met de geboorte jaar na jaar. Heel het leven, heel het mensenleven wil hij overdoen. En laat ik dat proberen duidelijk te maken met een voorbeeld. Misschien dat u het wel eens meegemaakt hebt dat de garagedeur nodig geschilderd moest worden. Een garagedeur met allemaal van die planken. En die kleine jongen van 8 die zegt van pap, zal ik de garage verven? En je geeft er niet eens aandacht aan en je hoort het eigenlijk maar half. Maar de kleine jongen die trekt de stoute schoenen aan en buiten het zicht van vader en moeder haalt hij een emmer verf en een kwast. En begint hij, de garagedeur. Nou, zou dat goed gaan, denkt u? Als zo'n lief een uurtje later komt met de mededeling dat hij klaar is, dan krijgen vader en moeder de schrik van hun leven. Klaar, waarmee dan? Nou, met de garagedeur. Maar wat heb je nou gedaan? Ik heb geverfd. Verschrikt gaan ze kijken. En ja, inderdaad, het ziet er niet uit. En het kind kijkt trots naar zijn ouders. Maar het is een grote mislukking geworden. Wat nu? Voor vader en moeder zit er maar één ding op. Schuren. Plank na plank. En daarna schilderen. Plank na plank. Elk plekje waar zo'n lief met zijn kwastje geweest is. Dat moet opnieuw gedaan worden. Vader moet er opnieuw overheen. En zo is het ook met de Heer Jezus, gemeente. Wij mensen zijn begonnen met ons leven toen we nog geen millimeter groot waren. En toen begonnen we al met knoeien. Ja, dat klinkt onschuldig met dit voorbeeld. Maar toen begonnen we met doemwaardig te zijn. Kinderstorens. En vervolgens na onze geboorte, heel ons leven, de stapel zonde werd steeds groter. En dan moet de Heer Jezus dat allemaal overdoen vanaf zijn ontvangenis. Hij is de tweede Adam, de volmaakte mens. De mens zoals God het graag zag en wilde zien. Hij leefde van het begin tot met het laatst. Zonder zonde. En dan kan hij onze erfzonde bedekken. Maar ook onze daadwerkelijke zonde. De bedreven zonde. De zonde van babytjes. Van peuters. Van pubers. De zonde van volwassenen. Van dertigers. Van tachtigers. Door zijn volmaakte leven te leggen. Op mijn onvolmaaktheid. Met zijn onschuld en volkomen heiligheid. Kan hij mijn zonde bedekken. Wat een volmaakte middelaar en wat een volmaakte borg is de Heer Jezus dan, gemeente. En wat hebben we dat volmaakte leven nou nodig? Alles wat hij deed, dat deed hij tot eer van de Vader. En er is een kinderversje. Ik weet niet of de kinderen dat kennen hier. Maar ik heb het eens gehoord. Er is een kinderversje dat gaat zo. Ik heb Jezus nodig. Heel mijn leven. Ik heb Jezus nodig, dag aan dag. In mijn handel en mijn wandel, in mijn slapen en ontwaken. Ik heb hem nodig, dag aan dag. En dat is natuurlijk heel mooi. Jezus nodig, heel mijn leven. Dat is ook bijbels, hè. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van hem verwacht. Maar weet je wat we nou ook nodig hebben? Niet ik heb Jezus nodig, heel mijn leven. Maar ik heb hem nodig, heel zijn leven. Heel zijn leven. Ik heb zijn handel. En ik heb zijn wandel nodig. Om zalig te worden. Heel zijn handel en wandel. Het was volmaakt. Hij at en dronk tot eer van God. Hij sprak altijd zuiver. Zijn gedachten waren altijd onbevlekt. Hij besteedde zijn tijd altijd goed. Hij had God lief boven alles en zijn naast als zichzelf. Onschuldig. Hij is zo gepast, gemeente. Alles wat hij deed, was goed. En alles wat wij doen, is gebrekkig en verkeerd. Gemeente, mag hij uw schuld bedekken? Uw erfzonde? Je dadelijke zonde? Zo'n kind daar zal heel teleurgesteld zijn als vader zegt van... Ja, ik weet niet hoe pedagogisch dat is, maar als vader toch op een deur laat merken van ja, jongen, je hebt je best gedaan, maar ik ga het toch overdoen. Teleurgesteld. En hoe hebt u dat? Als de Heer laat zien aan u dat er helemaal niks deugt. Helemaal niks. Bent u het daarmee eens? Kun je er nou amen op zeggen en God bijvallen? Mislukt? Of zijn er mensen die zeggen, ja nee, zo hoeft het niet. Misschien ook wel mensen die zeggen, ja toen ik een jaar of 10 was, ja, toen ging het mis. Maar gemeente, nee, toen ging het niet mis, daarvoor al. Ik ben in zonde ontvangen en geboren, beleid David. Als u daar moeite mee hebt, dan zult u er toch ook wel moeite mee hebben dat die tweede Adam zo volmaakt uw schuld vanaf het allereerste begin wil bedekken. Daar kan je niks aan toe doen. Zalig worden, niet door eigen kracht, maar op kosten van de ander. Misschien zit er ook wel iemand in de kerk voor wie dat nou juist de vraag is. Hoe kan het nou? Hoe weet ik het nou? En telkens als je die catechismus leest, hè, dat boek dat brengt het zo dichtbij. Wat is uw enige troost? Dan word je erbij gepakt. Kijk eens aan, dat is uw enige troost. En zo ook hier, wat heb jij daar nou aan? Wat nut u? Wat baat het je dat gelooft? En ook nu gaat het erom, hè, dat ik met lichaam en ziel vanaf het begin tot het eind eigendom ben van hem. Heb je dat al ontdekt? Dat je niet alleen zonde doet, maar zonde bent. Weet toch, voor een geboren zondaar die dat moet beleiden, is er een geboren zaligmaker. Hoe ik er deel aan krijg? Nou, niet zomaar, gemeente. Niet zomaar. Kijk eens in de spiegel. Je bent. Maar als je nou eens dit doet met alles wat er aan mankeert. Met je mislukte leven. Vlucht naar deze middelaar. In het gelovig gebed tot hem. Mag je daar geen verwachting hebben. Als hij alles wil geven wat je ontbreekt. Met mijn erfzonde. Tot zijn zondeloze ontvangenis en geboorte. Met mijn zondige gedachten tot zijn zuivere gedachten. Met mijn zondige blikken zie ik op zijn ogen die nooit zondig, die nooit verkeerd gekeken hebben of naar iets verkeerds. Met mijn handen die verkeerde daden gedaan hebben naar zijn handen die alleen maar goed deden. Met mijn hart dat bevlekt is. Tot zijn hart dat heilig is. Dat hart dat doorboord wilde worden. Ga tot deze middelaar, gemeente. Waar je zelf je zonde niet meer kunt bedekken. En niet meer wilt bedekken. En er ook niet meer langs heen kunt leven. Waar je dekmantels te kort worden. En waar je stopt met het jezelf verontschuldigen. Daar krijgt hij waarde. En wie zijn zonde beleidt en laat. Die zal barmhartigheid geschieden. En de zonde laten, dat houdt niet in dat je zondeloos wordt. Oh nee. En dat je die zonde niet meer doet. Nee, de zonde laten, dat is dat je er niet meer mee kan leven. Er niet meer in kunt wandelen. Dan ga je niet zondeloos leven, maar wel de strijd aan. Niet om barmhartigheid te verdienen, maar vanuit die barmhartigheid. Levend aan zijn voeten. Aan de voeten van hem die bereidwillig is om te geven. Bekering, vergeving, als vorst en als zaligmaker. Als dat dan de basis is van je leven, gemeente, dan krijg je ook het verlangen om op hem te lijken. Om zoals hij leefde, ook te gaan leven. Niet voor jezelf, niet om er zelf wat mee te worden. Niet om er wat mee te verdienen, maar uit liefde voor hem, die geboren zaligmaker, die zo onafvolgbaar diep wilde afdalen, om mij in mijn verlorenheid op te rapen. Dan ga je steeds aan hem spiegelen, zijn voetstappen drukken, en dan wordt dit je gebed, o zoon, o lieve zoon, maak mij uw beeld gelijk. Is dat uw verlangen? Amen.